Hallo allemaal en leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van de eSports of eSports podcast. Mijn naam is Roby en vandaag ben ik de gast bij our One Man Army Training Facility. Maar voordat ik meer daarover ga vertellen, vergeet niet een sterretje achter te laten op Spotify. En als je op YouTube tegenwoordig kijkt, want dat kan tegenwoordig, een blauw duimpje achter te laten. Zo groeien wij, zo krijgen meer mensen het verhaal van Gil te horen en zo kunnen we als Benelux zien blijven groeien. Maar ja, zoals je al hoorde, ik heb Gil Lieveld te gast, CEO en oprichter van een One Man Army. Gil, stel jezelf eens voor.
Mijn naam is Gil Lieveld. Ik ben oprichter en eigenaar van een One Man Army. Founded in februari 2020. En hard aan de weg aan het timmeren. Goede dingen aan het doen.
Dat zien we voorbij komen, ja. Maar als we dan heel bezig gaan beginnen met de vraag die we altijd stellen. Wat betekent e-sports voor jou?
Alles. Het is op dit moment wat ik adem. Het is op dit moment wat ik doe. Het is wat mij 7 dagen per week bezighoudt. 24/7 per dag. Ik doe niet anders dan e-sports. En ik heb 31 jaar al gegamed. Dus ik game al wel eventjes. Dus ja, e-sports is... I love it. It's my thing.
En dan zeg je van I love it. Maar wat is dan je eerste ervaring met e-sports? Waar is het allemaal begonnen?
Mijn eerste ervaring dat... dan moet ik even heel goed nadenken. Ik denk dat het toch wel is met World of Warcraft. Toen ik op topniveau zelf heb gespeeld. Ja. Daarvoor kende ik natuurlijk al wel wat e-sports. Maar dan van gezien en wat andere mensen doen.
Ja, en wat is dan precies dan World of Warcraft e-sports? Wat houdt dat precies in? Want zelf heb ik er totaal geen ervaring mee. Dus kun je wat meer vertellen over die wereld, wat het precies is, wat je doet?
Zeker, zeker. World of Warcraft is een MMO, MMORPG. Dus dat wil zeggen dat je een avatar, een character maakt. En dat is daar doe je dingen mee. Het is een wizard of het is een fighter of een whatever. En dan heb je een soort van twee aspecten. Mm-hmm. PvE en PvP. Mm-hmm. PvP player versus player. Daarin ga je dan in een bepaalde formatie ga je vechten tegen andere players. En in mijn geval was dat 3v3. Dus dat is dan ga je in een arena en dan ga je dus matten met elkaar. En een leuke grap, dat is ook waar het driehoekje achter ons logo vandaan komt. Dat komt van die 3v3 matches waarin ik heb gespeeld.
Want je moest in een driehoekverhouding staan dan? Of?
Nee, helemaal niet. Gewoon omdat wij een driemansformatie waren. En omdat ik daar gewoon waarde in zie van dingen met z'n drieën doen. Dat je er niet alleen voor staat. En dat is grappig omdat het natuurlijk wel A One Man Army heette. Maar die naam die komt dan weer ergens anders vandaan.
Nee, precies. En dan, hoeveel uur was je dan per dag bezig met World of Warcraft? Was het dan, je moest echt grinden voor levels en of hoe ging dat in zijn werk?
Er zit zeker een stukje grind aan, maar het is vooral in het begin. Mm-hmm. Hoeveel heb ik gespeeld? Er zijn echt wel momenten geweest dat ik tussen de 70 en 80 uur per week speelde. Ja. En om eerlijk te zijn, ik vond het verrukkelijk. Ik vond het heerlijk. Heel veel uurtjes. En dan, waar was ik voornamelijk mee bezig? Gewoon practicen. Gewoon scrimmen. Ervoor zorgen dat je je technieks bijveilt. Trainen. Totdat je er wanneer van.
Want zit er dan echt techniek achter? Want dat is toch vooral knopjes drukken? Of is het dan ook hoe snel je de knopjes drukt bij World of Warcraft? Of vergis ik me dan helemaal in de technieken die daarin zitten?
Op zich, als je zou denken van het is knopjes drukken, dan is dat ook bij CSGO. En dan is dat ook bij League.
Ja.
En toch zie je dat er een heel groot verschil is tussen bepaalde league divisies.
Ja.
Exact hetzelfde is dat bij World of Warcraft. Alleen is het natuurlijk game mechanic-wise is het anders.
Ja.
Dus het is, vind ik, een vrij complexe game. Als je hem echt goed doorgrond wil kunnen spelen en op topniveau.
Ja.
Nu niet meer zo, want helaas hebben ze het gameconcept wel compleet omgegooid naar een veel meer mainstream approach.
Ja.
Maar ja, zoals heel veel zeggen, het wordt al een beetje moe. Back in the days was het beter. Maar met deze game is dat wel echt zo, hoor.
Ja, en speel je het nu zelf ook nog of helemaal niet meer?
Nee, ik denk al zeker 3 jaar niet meer. Al 3 jaar is het gewoon, eigenlijk al langer is het gewoon niet meer wat die game was.
Ja.
En toen ik het in zijn glorie speelde, zeg maar, toen was ik ook het meest fanatiek. Ja, toen was het het. En waar je vroeger bijvoorbeeld heel veel customization had, is het nu allemaal heel erg toned down. Zodat bijvoorbeeld wat jongere kids het veel makkelijker kunnen spelen. Makkelijk instaplevel. En toegankelijk voor de massa. Ik snap waarom ze het doen. Ik bedoel, door middel van de monetization. En ze willen natuurlijk allemaal knaken maken. Wat dat betreft is het business-wise is het logisch. Maar voor de player is het echt heel erg sip.
Ja, precies. Ja, dan gaan we dan, wat je vertelde in de drie vragen die ik al eerder heb gesteld van ons Twitterkanaal, vertelde je dat je niet echt een plek kon vinden om een team te starten en dat je iets hebt meegemaakt waardoor je een passie, vuur hebt gevonden daarin. Kun je ons misschien wat meer vertellen over die passie, die vuur, waardoor je die gevonden hebt?
Zeker, zeker. Dan komen we in een wat meer... sentimenteel moment.
Serieus?
Nee, gekkigheid. Naast dat ik eigenlijk mijn hele leven al game, heb ik nog een andere grote passie in het leven. En dat is dansen. Ik ben een professioneel danser. Nu doe ik het niet heel actief meer. Maar ik heb gewoon getoerd met artiesten. Mm-hmm. En programma's als So You Think You Can Dance. En ben ik allemaal mee bezig geweest. Allemaal leuk en aardig. Maar dat was een tijd waarin ik zeg maar net mijn eigen bedrijf wilde gaan opstarten. Ik wilde een dansschool gaan opstarten. En er was toen een zeker persoon ergens, waarvan ik zijn naam niet zal noemen, die daar wel wat in zag. En die heeft mij in principe beloofd van, dit gaan we doen. En we gaan een mooi iets opstarten. En ik ben met twee beentjes daarin gesprongen. En ik heb gewoon gehapt naar Pijnenburg, om het maar zo te zeggen.
Op goed vertrouwen dan, denk ik.
Ja, en ik had toen geen juridische kennis. Ik wist niks over contracten. Ik was gewoon een pannenkoek die maar wat deed. En ik was gewoon mega enthousiast. Ik ben altijd, als ik ergens voor ga, dan ga ik 101% gewoon go, go, go. Zo ben ik. Dus ik heb mijn reet eraf gewerkt en ik heb alles gegeven wat ik had. En die persoon heeft mij letterlijk alles afgenomen wat me lief is, tot aan mijn huis aan toe en everything. Dus dat was gewoon echt een onwijs shitty situatie en tijd. En toen op een gegeven moment heb ik gewoon voor mezelf besloten dat we hadden helemaal niks als gezin. Zeg maar, ik met mijn toenmalige vrouw en mijn zoon, die was toen 4 jaar oud, echt alles is ons afgenomen. Dus ook zij waren er echt het slachtoffer in. En ik heb toen voor mezelf besloten om aan onder andere mijn zoontje te gaan beloven en aan mezelf dat ik vanuit niets iets kan creëren. En dat zolang je maar genoeg passie en drive hebt, dat je het kan bereiken. Weet je, natuurlijk is geld belangrijk en natuurlijk zijn andere dingen belangrijk, maar wilskracht, dat is het allerbelangrijkste, ben ik van mening, hè, in deze wereld. En daarom zeg ik van, mijn doel met A One Man Army is glashelder. En ik ga het halen. Misschien niet vandaag, dan wel morgen, dan volgend jaar. I don't care. Maar ik ben qua passie en drive unstoppable.
Ja. En als ik vraag, maar hoe lang heb je in die situatie geleefd voordat je weer een huis had bijvoorbeeld? Hoe lang heb je dit moeten dealen?
De hele situatie die heeft echt wel eventjes geduurd. Mm-hmm. Het probleem is de nasleep. En om heel, heel eerlijk te zijn, is de nasleep nog steeds niet weg. Ik heb nog steeds belastingsschulden. Ik heb nog steeds, er zijn bijvoorbeeld heel veel, vergelijkbaar met wat er met bepaalde e-sports teams nu gebeurt, met mensen die niet worden uitbetaald. Dat had ik dus ook. Ja. Dus ik heb, laten we zeggen, bijna een jaar geen salaris gehad. Maar ik had wel gewoon een gezin. Ja. Met je zorgverzekering en je hypotheek en al je ellende die je moet betalen. Dus dat moment, dat was misschien 3 jaar waar we er echt in zaten. Maar die nasleep, dat is nu 14 jaar geleden, geloof ik. Mm-hmm. Maar ik ben nu de laatste eindjes aan het afronden.
Ja. En je merkt dus eigenlijk van, je hebt nu niet die nasleep. Maar aangezien het nu wel wat beter gaat met de andere dingen waar je je passie en vuur in hebt gevonden, merk je dan wel dat het, hoe zeg je dat, langzaam weg hebt? Of kijk je nog steeds heel erg terug naar die periode van, had ik het maar anders gaan? Of zit je nu echt gewoon positief in het leven van, dit heb ik misschien nodig gehad om dit te kunnen neerzetten? Of hoe deal je er precies mee?
Complexe vraag. Met denk ik een wat moeilijke antwoord. Mm. Zo makkelijk mogelijk. Heb ik spijt? Absoluut niet. En het is zelfs nu zo dat ik die specifieke man dankbaar ben. Mm-hmm. Omdat hij me heeft gevormd tot wie ik nu ben en hoe ik nu ben. En door deze man ben ik rechten gaan studeren. Ja. Ik heb op een gegeven moment ben ik civiele recht ingedoken en ondernemersrecht en zulke soort dingen. Omdat ik dacht, hoe ik nu gewoon genaaid ben, gaat me nooit meer gebeuren. Op een gegeven moment ben ik dingen als human behavior gaan studeren. Ik ben allemaal dingetjes gaan oppakken, boeken lezen, om mezelf te bewapenen met woord en pen. En dus de situatie zelf, die was gewoon echt verschrikkelijk. Die man was verschrikkelijk, maar ik had het niet anders gewild, want daardoor ben ik nu, heb ik nu mijn drive. Daardoor ben ik wie ik ben en heb ik mijn drive. Dus daar ben ik blij mee. Maar ik merk wel dagelijks nog de last. Ik heb het gevoel alsof ik een soort van iets met me mee moet slepen. En in het begin ging ik eraan kapot. En nu, als we heel metaforisch moeten gaan spreken, heb ik eelt op mijn rug gekweekt om het vol te houden. En lach ik er een soort van. Want die last, dat is ook een soort wapen geworden, om het maar zo te zeggen.
Oké. Ja, heftig verhaal. Praat je er ook met mensen over? Ben je een psycholoog geweest? Of is het gewoon van, je doet het op je eigen manier, zoals je zegt, van ik ben zelf rechten gaan doen. Ik ben zelf human behavior gaan checken. Ik ga op mijn eigen manier dealen. Ik ben een eigen persoon. Ik wil mijn eigen weg eraan vinden om ermee om te gaan.
Nee, ik heb nooit echt met een psycholoog erover gepraat of iets dergelijks. Wel gewoon met mensen, sporadisch hier en daar. Ja. En er zijn genoeg mensen die ernaar hebben geluisterd. En ook nu, ik steek het niet onder stoelen of banken. Nee. Ik vertel gewoon hoe en wat. En ik denk dat het voor mij voornamelijk is dat het is een wond die zeer deed. Mm. En er zit nu gewoon een littekentje overheen. Ja. En dat littekentje wil ik niet vergeten. Want het is een belangrijk stukje en het heeft me dingen geleerd. Maar ik zal hem altijd voelen.
Ja. En uiteindelijk ben je dus begonnen met I Want My Army. Want we gaan over positieve dingen hebben.
Zeker.
Ik denk dat het zeker mooi is dat we een beetje je achtergrond horen. Ik denk niet dat heel veel mensen dat wisten die in de e-sport scene actief zijn. En misschien ook een reden waarom dat jij op deze manier bezig bent met een One Man Army. Mm-hmm. We hadden net over een driehoek. Er waren drie mensen. Nu gaan we naar een One Man Army. Dat is één persoon. Waar komt je naam precies vandaan?
Dat komt dus dan weer terug uit World of Warcraft. Ik had er een guild. Die guild heette I Want My Army. Ja. En de gimmick die wij deden in World of Warcraft heb je ook een game mode. Dat is 10 tegen 10. Capture the flag. Een bekende game mode. En dan ga je met z'n tienen naar de enemy base. Je pakt de vlag en je rent terug. Wat wij dus als
makkelijk
grapje
gezegd
deden,
dan.
Makkelijk gezegd. Wat wij als grapje deden was met ons team. Dus met de drie mensen queueden we voor een 10v10. En dan liepen wij naar de enemy base en dan ook echt toggle run animation off. Dus gewoon lopen, heel relaxed. Ondertussen alles opblazend, vlag pakken en teruglopen. En ondertussen weer alles opblazend.
Beetje zoals in een film, hè?
Ja, een beetje gimmick, beetje grappen, een beetje trollen. En het idee was dat wij met z'n drieën vaak wel die 10 man aankon. En natuurlijk waren wij met z'n drieën, we speelden op wereldtopniveau. En onze 10 enemies, dat waren vaak gewoon random mensen waar je dan tegen queued. Dus ja, dat je die omver veegt is niet gek. Maar dat gaf ons wel het idee van, hé, we zijn wel met z'n drieën gewoon a one man army. Ieder van ons is zo strong als een army. Ja. En daar komt die naam eigenlijk vandaan. En heel dat concept heb ik op een gegeven moment doorgetrokken richting het bedrijf. Ja. En met het idee van een ieder die bij ons werkt, of je nou op kantoor zit, of dat je nou achter je pc zit en op de frontline aan het strijden bent. Je bent a one man army.
Ja, en dan komt denk ik ook een beetje bij jezelf in, hè? Want jij bent ook een one-man army. Door de dingen die je mee hebt gemaakt, heb je heel veel ervaring uitgetrokken. Je bent gaan leren, jezelf gaan ontwikkelen, tot je eigenlijk gewoon alles zelf zou kunnen als een one-man army, toch?
Je moet jezelf kunnen redden. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En ook weer ongeacht wat voor soort rol je hebt, als je echt dingen wil bereiken, dan moet je ook op jezelf aan kunnen. Tuurlijk heb je overal hulp nodig. Ik heb ook fantastische hulp om me heen met echt een geweldig team, waarvoor ik echt in mijn handje mag klappen. Je moet wel zelf je rug recht zetten en gewoon gaan. En wat doen. Ja, handen uit je mouwen steken.
En dat begint bij jezelf altijd.
Absoluut.
Niemand gaat het voor je doen.
Nope. Helemaal niemand gaat het voor doen. Dus je moet zelf de eerste stappen gaan nemen.
Ja. Hoe ging het proces van het oprichten van I Want My Army?
Shit.
Mooi. Vertel.
Bam. Nou ja, februari 2020. Ik ging naar de KVK en ik ging een bedrijf opstarten. En ik was hyped. En 16 maart kwamen er maatregelen.
Oh ja, tuurlijk, corona. Helemaal vergeten.
We waren het al bijna vergeten dat het een ding was. Maar ik startte het op en ik had zoiets van, ja, dit gaat helemaal goed komen. Ik had het helemaal uitgedacht, bedrijfsplan, alles erop en eraan. Bam. Pandemic voor je hoofd. En maatregelen die om ons om de oren vlogen. En dat was al taai. En heel veel mensen denken van, ja, je gamet, dat is online. Dus dan is het wel makkelijk, want dan kun je wel zeg maar makkelijk gaan vliegen. Maar dat is niet helemaal het geval.
Nee, 100%.
Geen events.
Er was niks. Aan de andere kant kunnen we ook misschien stellen dat e-sport een beetje gestegen is, gegroeid is, dat we allemaal thuis zaten. Maar ik denk zeker in een beginperiode voor iemand die net gaat beginnen en zijn netwerk wilt uitbreiden.
Hoe bereik je mensen? Leren.
Precies dat. Maar hoe ben je daarmee omgegaan dan?
Ja, twee keer zo hard werken gewoon. Gewoon knokken. Gewoon je tanden erin zetten. Ja, het is niet heel ingewikkeld eigenlijk. Wat zijn we gaan doen? We zijn online events gaan organiseren. En ik ben van mening dat vanaf het begin moet het verhaal sterk zijn. Mm-hmm. En we hebben echt wel beren op de weg gehad en dingetjes die niet lekker liepen. Maar vooral niet de handdoek in de ring gooien. Ik denk dat een van de belangrijkste dingen is wat ook te maken heeft met die passion en die drive waar ik het over blijf hebben. Ja. je moet je niet laten verslaan. En zelfs al ga je, ik noem maar wat, failliet. Letterlijk, als ik failliet zou gaan met de Women Army, dan al wel onder eerlijke voorwaarden. Ja, dus ja, nooit dat iemand daar de dupe van zou mogen zijn. Maar dan ga ik gewoon op, dan doe ik het opnieuw. Dan ga ik verder, want ik ga niet stoppen. Het is nee, niet dat, omdat iets is niet gelukt dat je ermee kapt.
Nee, precies. En dat is inderdaad ook een mooi voorbeeld van de e-sports en zijn algemeenheid. Er komen zoveel beren op de weg. Ik denk, als we nu kijken naar de scene, als je nu gaat stoppen, ja, waarom zou je het doen? Niks komt aangewaaid, je moet door blijven gaan. En als je dan kijkt van, je komt van een World of Warcraft verleden af. Als je kijkt naar de titels waar je in actief bent, Fortnite, Smash, Warzone, noem het allemaal op. Hoe ben je dan de juiste mensen gaan vinden daarin? Want ik neem aan dat je netwerk binnen die games niet zo groot waren als bijvoorbeeld in een World of Warcraft.
Nee zeker. World of Warcraft is natuurlijk al heel lang niet echt actief meer als PvP e-sports in ieder geval. Je hebt tegenwoordig wel de PvE variant, maar ook dat is niet, het is niet te vergelijken met bijvoorbeeld een League of Legends of iets dergelijks. Ja. En eigenlijk gewoon door praten met mensen. Kijk, in League gaan we nu verschrikkelijk hard. En hoe is dat gebeurd? Ja, we hebben hier mensen op kantoor. Op een gegeven moment zijn we een coach gaan zoeken. En ben ik gaan praten. En ik heb er geloof ik 34 gehad. 34 coaches heb ik gesproken. Ja, echt heel veel. Constant gesprekken. En constant vertellen over wat we willen doen. En bij gesprek 34 nog net zo gepassioneerd zijn als bij 31. Je moet dat echt vasthouden. En op een gegeven moment kwam ik een guy tegen. Meneer Vamir. En we raakten in gesprek en dat klikte gewoon. Dat was gewoon goed, dat klopte. Even later met Fabi. Ik had hier een jongen op kantoor rondlopen die stage liep. Ludo, dat is mijn assistant coach. En we hebben daar dus een heel team mee gevormd. En ja, ik heb denk ik wel echt een dream team coaching staff. Met deze coaching staff ga ik ver.
Ja, want dus eigenlijk zeg je van, is het dan ook, je benoemde, ik heb human behavior gestudeerd. Ja. Is het dan ook iets van, je gaat je verhaal vertellen en je gaat dan kijken hoe de mensen met dat verhaal wat jij vertelt omgaat en dan kies je ook uit of ze bij je passen of is het echt gewoon, je gaat van hun expertise en netwerk uit?
Ik denk dat ik het stukje human behavior gebruik ik vooral om bijvoorbeeld proberen mensen te doorgronden. Mm-hmm, en mm-hmm. Het is niet dat ik in een 10 minuten wil uitvinden van oké, je werkt zo, dat mm-hmm. is niet hoe ik het bedoel. Maar wel bijvoorbeeld als ik met iemand praat, ben je oprecht, ben je ja, real. Hè? Ja. Of kom je met een broodje aap verhaal
ja,
en heb je een masker op en ben je fake. Want daar ga ik heel slecht op.
Ja.
Dus als iemand gewoon lekker direct in mijn face komt en die heeft gewoon een ugly truth. Ja, top. Weet je, kom maar met die ugly truth. Ja. Dat heb ik liever dan een façade. Ja. En als iemand gewoon, als er een klik is, als de vibe goed is. Mm-hmm. Ik vind good vibes en gewoon, ik zeg altijd mijn gut feeling, mijn onderbuikgevoel. Dat is voor mij super belangrijk. Ja. Als dat goed zit, dan zeg ik yes. Dus soms dan kan het zo zijn dat er allemaal statistieken zijn die zeggen van ja, dit moet je allemaal niet doen. Maar mijn onderbuikgevoel zegt, nee, je moet het wel doen, dan doen we het. Ja. Zo onderneem ik.
Ja, heel duidelijk verhaal. Ik denk dat het ook belangrijk is bij jezelf blijven en van je gevoel uitgaan. Want als je niet meer van je gevoel uit kunt gaan, hoe kun je dan nog ondernemen eigenlijk? Want daar bestaat ondernemen.
Dat wordt lastig. Nee, je kan het met je hoofd doen, maar voor mij werkt het niet. Nee. Dat is gewoon voor mij persoonlijk. Voor mij persoonlijk werkt het niet.
En als je dan kijkt naar de afgelopen 2 jaar, je benoemde corona, dus je hebt heel veel online moeten realiseren. Als je dan terugkijkt naar die 2 jaar, hoe kijk je daarna terug, hoe je alles gerealiseerd hebt? Of eigenlijk is het alweer 3 jaar bijna?
Het was onze start-up. Kijk, we hebben heel veel moeten leren. We hebben veel ons hoofd gestoten aan van alles. En iedere keer dat je hoofd stoot, trek er een lering uit. Dus ja. Ik zie het als 2 jaar leerproces. En ik ben heel blij met alles wat daarin is gebeurd. En met alle mensen die ik tegen ben gekomen. En voor mij heeft alles zijn reden en zijn doel gehad. Mm-hmm. En dat heeft er ook weer voor gezorgd dat we nu, we bestaan nu 3 jaartjes... Maar ja, we zitten in de Elite Series Division 1. Onze Smash-speler Ezreal, die geeft pakslagen overal. En als we ergens komen in H20 of zo, dan wijzen ze toch wel naar die rare guys met die lijpe shirtjes aan. Dus dan heb je wel een statement gemaakt. En dat is wel waar we voor gingen.
Ja. En als je dan 1 ding eruit moet kiezen in de afgelopen 2 jaar, waarvan je zegt van, dat is een moment waarvan ik dacht, we gaan de goede kant op.
Eén moment.
Of
ja, dat is, dan denk ik dat ik iets heel stoms ga noemen.
Dat mag.
En dat is echt een moment dat ik zelfs even een traantje heb gelaten. Toen zat ik thuis. En ik zat met mijn vrouw. En het is nog niet zo lang geleden. Denk ik 4, 3 maanden terug misschien nu. En ik zat thuis op de bank. En er kwam een badge met jerseys binnen.
Mm.
En we hadden de jerseys, ligt hier, die hadden we net laten veranderen. En als je op de achterkant kijkt, dan zit daar een vlaggetje. Ik weet niet of ik ook even zo moet draaien.
Ja, precies. Ja.
En het stomme was dat dat vlaggetje, dat hebben we erop laten zetten. Dus ik wist dat het er zat, maar het kwam binnen en het zat voor mijn neus. En ik keek ernaar en ik dacht, ik zie een Nederlands vlaggetje en een Grieks vlaggetje en een Pools vlaggetje en een Noors vlaggetje en een Duits vlaggetje. En ik dacht, ik ben international.
Nee.
I did it. Eerste stap, dit is een treden op dat laddertje.
Nee.
I did it. Gewoon door de visualisatie van dat die vlaggetjes. Dat je denkt, yes, fucking did it. Ja, mooi. Dat was echt, ik was toen echt, ik voelde me de koning te raken. Nee.
Maar dat zijn toch mooie momenten waarvoor je het doet toch eigenlijk?
Absoluut, absoluut. Mooi. Gewoon de realisatie dat er internationaal mensen zijn die geloven in jouw verhaal en die zoiets hebben van onder deze banner willen we ons scharen en hiervoor willen we strijden. Ja, ja. Machtig mooi.
Mooi. En je noemde net al badges van shirtjes die binnenkwamen. Daar komt funding mee kijken. Ja. Hoe heb je, zeker in die coronatijd, hoe heb je in godsnaam funding kunnen realiseren? Hoe heb je het überhaupt gerealiseerd om te zijn waar je nu bent?
Ja, lastig. Ik heb dus een dansschool die het best wel heel lekker deed. En dat was voor de maatregelenperiode. Ja. En het idee was dus om die studio, om die als financiële motor te gebruiken voor het e-sportsteam. Mm-hmm. Dat was allemaal zo uitgecalculeerd en dat zou helemaal goed komen. Maar ja, toen kwamen die maatregelen. Dus mijn studio is 2 jaar dicht geweest en ik ben bijna 70% van mijn leden kwijtgeraakt. Echt een pak slaag van hier Tokio heb ik gehad. Dus dat viel allemaal in elkaar. Dus wat heb ik toen gedaan? Ik ben transparant geweest, open en eerlijk. Gewoon heel simpel. Daar heb ik me aan gehouden. Gewoon transparantie. Dus de mensen waar ik op een gegeven moment mee op kantoor werkte, ik heb gewoon letterlijk op een gegeven moment mijn telefoon opengemaakt met mijn bankieren-app. Ik heb ze gewoon mijn bankrekening laten zien. Ja, gewoon legit. En is dat professioneel? Nee, misschien niet. Je kan er van alles van zeggen, maar het is wel
hoe je bent en hoe je bent.
Juist. En als je dan ziet, oké, dit staat erop. Dit is wat we te besteden hebben. En dat mensen dan ook op hun hoofd krabben en zeggen, jongens, hoe gaan we dit doen? Dan kunnen mensen, en als iemand dan weg wil, nou ja, dat snap ik. Ik snap dat je dan, weet ik veel, waarheen wil gaan om je centje te verdienen, want dat is nodig.
Ja.
Maar er zijn dus ook mensen die hebben gezegd van, oké, er is niks. Maar weet je, we kunnen hier wel iets van maken. Want het concept is sterk en dit en dat en dat en dat klopt allemaal. En weet je wat, het kleine beetje wat er is, dat gaan we verdelen.
Ja.
Dat verdelen we. En als je dat verdeelt en iedereen krijgt een eerlijke cent, en dan gaan we over 3 maanden eens kijken waar we dan staan. En nou, misschien is er dan wat meer.
En dus je bent ook gesprekken gaan aan met partners, denk ik dan. Want jullie hebben verschillende partners op je shirt staan.
Klopt.
Waren dat makkelijke gesprekken? Als in van, kwam het aangewaaid? Ik denk het niet. Er was echt wel, je moest echt wel een goed verhaal komen, denk ik. Of denk je toch dat je wel een beetje, hoe zeg je dat, goodwill mee had aan het verhaal wat je probeerde te vertellen?
Ik denk dat het verhaal, oké, laat me het zo zeggen. Ik denk dat er vooral één ding is wat ik goed kan. En dat is inspireren, motiveren of mensen bereiken.
Mm-hmm, mm-hmm.
En dat komt mede omdat ik, alles wat ik vertel is echt.
Mm-hmm.
En ik vertel vanuit mijn hart en vanuit mijn ziel. En als ik op dat moment met iemand zit van een Samsung, een Logitech of een Red Bull of een whatever, dan zullen ze altijd merken dat het echt is. En ik denk dat er gewoon heel veel mensen ook het interessant vinden dat er iets of iemand is die ergens mee bezig is, wat inderdaad to infinity and beyond gaat.
Ja.
Dus waren die eerste 2 gesprekken met Samsung en Logitech moeilijk? Nee, niet echt. Omdat ik gewoon, ik noem het altijd, ik ga gewoon lekker vlammen. Ik ga gewoon vuur spugen en vertellen wie ik ben en wat ik doe. En met wat voor amazing team ik werk. En ik heb wel een beetje hulp daarin gehad. Dat zeker wel, van een jongen genaamd Maurice. En die heeft mij namelijk de connecties gegeven.
Mm-hmm.
En doordat we konden connecten als het ware, kwamen we bij de goede personen. En toen kwamen we bij de goede personen. En toen kon ik gaan vuurspugen. En toen heb ik ze binnengeharkt.
Ja, precies. Dus als je dan kijkt wat je bedoelde net van je dansschool, die is 70% van de leden verloren. Zou de motor moeten zijn. Dus eigenlijk is je motor dan nu de partners die je hebt, of ook nog steeds wel een gedeelte van de studio?
Nee. Momenteel ligt dat heel anders.
Mm-hmm.
En nou, van tevoren, ik heb jou sowieso ook heel eerlijk gezegd, ik wil op alles een antwoord geven. Ik ben helemaal niet moeilijk, ook over het verleden.
Mm-hmm.
Er is 1 ding wat ik niet zeg, en dat is hoe ik het nu fix.
Ja, dat is
want
goed.
Ik ben van mening dat ik namelijk nu een gouden sleutel heb gevonden.
Mm-hmm.
Met waarom er tot mijn spijt, allemaal e-sports team omvallen. En wij groeien en groeien en worden groter en sterker en sterker. En ik denk dat het een gouden sleutel is. En die gouden sleutel, die eet ik op en die laat ik lekker aan niemand zien.
En zo wordt het gezien. Een one-man army talk.
Inderdaad. Nee, dat is wel echt een dingetje. Ja. Maar het is niet makkelijk. Het komt ze ook niet aanwaaien. Nee. En waar het op een manier allemaal op neerkomt, ook voor alle andere mensen die ergens bezig zijn met een e-sports team, werk je kont eraf. Ja. Denk niet dat het aankomt. Wij ook niet 10 uurtjes per week doen. Dat je denkt van, oh, ik heb een fulltime baan en als ik 10 uurtjes per week in mijn vrije tijd een beetje een e-sports teampje run, dat is goed, maar denk dan niet dat je de wereld gaat veroveren. Nee. Dat is niet hoe het werkt.
En denk je ook dat het misschien ook te maken heeft van, ik weet niet precies hoe jullie het doen, maar je ziet heel veel e-sports teams die komen aan, die gaan meteen flink investeren, maar als je realistisch bent, de Benelux markt is totaal niet stabiel om zoveel te gaan investeren. Kijk jezelf ook heel erg voorzichtig uit met je investeringen die je doet. Qua, hey, we gaan nu een bootcamp doen. Ja, die hebben natuurlijk hier een facility natuurlijk, dus dat is makkelijk. Maar ook andere elementen die heel veel teams wel doen. Meteen heel veel mensen personeel nemen. Dikke lonen erop kleven. Zijn dat dingen waar je wel echt heel goede overwegingen mee?
Ja, heel voorzichtig. Ik denk over iedere euro na, heel simpel. Mm-hmm. En ik denk dat het investeren van je geld, dat het heel belangrijk is, hoe je dat doet. En dat je daar inderdaad voorzichtig mee moet zijn. En nou ja, goed, er zijn veel bedrijven, wat je natuurlijk tegenwoordig ook heel veel hebt, is dat er een e-sports team is, wat eigenlijk niet zijn eigen bedrijf is, maar opgekocht is door een moederbedrijf. En dat moederbedrijf, dat pompt er geld in. Ja. En op een gegeven moment dan draait het moederbedrijf de kraan dicht. Ja, en dan hang je. Ja. Dan is het klaar. En dat is bijvoorbeeld een reden waarom wij stabiel zijn en groeien en ook niet kunnen omvallen op die manier in ieder geval niet. Omdat wij die geldkraan niet hebben. Wij zijn gewoon self-sufficient. Wij doen onze eigen dingen. En het pand waar we in zitten is natuurlijk wel van mijn dansschool. Ja. Nou goed, we kunnen hier er ook niet uitgetrapt worden. Want ook daar ben ik ook de baas. Dus het pand is van ons. Het bedrijf is gewoon van ons. Daar is niemand anders die zeggenschap heeft. En dat geeft stabiliteit. Ja. Dat zorgt ervoor dat je gewoon zelf aan het roer staat. En niet dat je verantwoording hoeft af te leggen aan een of andere pief achter een bureautje, die eigenlijk helemaal niks met e-sports te maken heeft. Want dat is natuurlijk, dan heb je een accountancy of een notariskantoor of weet ik veel wat ze doen. En die gaan dan aan het roer staan. Ja, dat is doom to fail, vind ik hoor.
Die kijken alleen naar de cijfertjes. En ja, als de cijfertjes rood zijn, dan is het sorry, maar bedankt.
Dan zit zip kraantje dicht en je zoekt het maar uit.
100%. Ik denk dat ook heel veel mensen misschien onderschatten wat je hier allemaal hebt staan. Want we hebben net een rondleiding gedaan. En ik zei al tegen jou, ik had niet verwacht. Ik dacht, het zijn die setups die je daar hebt staan. Dat is de training room. Maar jullie hebben een gedeelte kantoortje. Je hebt een gedeelte met retro area waar de Smash-spelers kunnen spelen. Jullie hebben een content room zelfs. Jullie hebben een paar kantoorbureautjes, zullen we maar even zeggen. Met daar een hele lounge gedeelte bij. Dus eigenlijk,
wil je een leuke grap horen die mij laatst is verteld door een zeker persoon die ons nu aan het helpen is. Ons pand is groter dan de Team Liquid Facility.
In principe wel, ja. Nu nog de funding.
Flex, nu nog de funding, ja. Nee, maar dat is een kwestie van tijd. Nee, maar qua ruimte, heel relaxed. We hebben wel echt knijten voor ruimte. En als ik hier LAN-parties zou willen organiseren, nou, je hebt het pand inderdaad gezien. Het is bijna 1200 vierkante meter. Ik kan hier gewoon met een paar honderd man, zou ik hier in theorie kunnen landen. En ruimte geen gebrek.
En het zit aan de snelweg, dus het is makkelijk bereikbaar als je het wilt gaan doen. Dat mag zeker benoemd worden. Ja. Ik dacht, zoet er meer, dat wordt een helse rit. Maar snelweg af, 3 minuten later sta je hier voor de deur en kun je naar binnen. Dus ja, het mag zeker gezegd worden.
Prima, prima ligging.
Top. Wat maakt jullie uniek?
Ja, het concept. En ik vind dat de laatste tijd ben ik dat maar gewoon gaan zeggen. Maar ik vind dat altijd een beetje awkward. Omdat het voelt een beetje een soort van arrogant of zo. Maar ja, ik. En waarom? Omdat ik bereid ben om hier 24 uur per dag in te investeren in dit bedrijf. Qua tijd, qua moeite, qua energy. Soms even een verjaardag van mijn dochtertje even niet. Maar dan, pa moet even werken. Officieel heb ik namelijk nu vandaag ook vakantie. Volgens mij jij ook trouwens.
Officieel wel.
Nou, we zitten hier dus met z'n tweeën, zitten we in onze vakantie. Ja, nou, dat zijn andere mensen die dat niet doen. Dus wat is heel erg uniek? Het feit hoe hard wij hiervoor willen gaan. En dat doen we natuurlijk ook met z'n allen. En het hele bedrijfsconcept. En dat is niet per se heel erg uniek. Want het is zeker wel te rijmen aan hoe ze het bijvoorbeeld in Amerika doen. Hè, de Amerikaanse bedrijven. Ja. Maar het is niet heel erg vergelijkbaar met de Benelux bedrijven of als je wat verder kijkt in Europa.
Ja. En denk je dat ook een beetje mee te maken heeft het geloof erin? Van je gelooft dat dit het gaat worden en daardoor die extra stapjes 100%. Zet en gewoon door blijft gaan?
100%. 100%. Want die world domination die gaat er komen. Okay. Echt waar. Echt waar.
Dan kan ik zeggen dat ik met de world domination gesproken heb.
Dat gaat zeker gebeuren. En nogmaals, tijd is wel een dingetje. Misschien niet over een jaar, misschien over 3 of misschien over 5 jaar. Mm. Maar er komt ergens een moment, dan gaan we nog een keer praten met elkaar. En dan drinken we er een lekker colaatje of Red Bulltje bij. En dan weten we van, weet je nog zo lang geleden?
Toen zei je toen, hè? Nee, mooi. En als je dan kijkt, want we hadden net ook over van hoeveel mensen jullie al zijn. Volgens mij rond de 50 al bijna. Alles bij elkaar, alles teams bij elkaar, en zo. 14 mensen op kantoor. Hè? Best wel een flink community.
Ja.
Hoe bereik je zoiets? Hoe creëer je dit allemaal? Hoe, is dat dan weer dat verhaal wat je de hele tijd bent het verkondigen aan iedereen
stap voor
van
stap,
dit is het verhaal?
Ja, dus gewoon praten. Gewoon met mensen in contact komen. Zoals ik eerder zei, checken of die good vibes er zijn. Kijk of het klikt, kijk of iemand real is. En dan is het gewoon, joh, dit is wie ik ben, dit is wat ik doe. Dit zijn mijn doelen, mijn ambities, mijn visies, bla bla bla. En dan zijn er gewoon mensen die zeggen van, joh, ik vind dit gewoon nice. Ik wil on board, ik wil erbij, ik wil wat doen, ik wil meehelpen. Ik wil onderdeel zijn van deze movement, want dit voelt gewoon juist, dit ja. voelt oké.
Okay. Heb je dan ook van die community dagen waar je eigenlijk zegt, iedereen zegt van kom langs, want jullie hebben natuurlijk een hele grote plek hier. Barbecue, ik weet het niet, hè? Maar mm-hmm. zijn er ook momenten dat je zegt van 1 keer of 2 keer of 3 keer in het jaar van kom, we gaan met z'n allen samen wat doen om echt die bonding te blijven houden? Of?
4 keer per jaar. 4 keer per jaar hebben wij een company day. En de company day, dat is dus een day voor de company. Ja. En dan spelers, coaches, staff members. Maar bijvoorbeeld ook, want wij werken veel met content creators. Ja. Dus ook de content creators zijn er bijvoorbeeld bij. En dan eigenlijk iedereen die op een manier connected is met One Man Army, die komt allemaal hierheen. En nou, bijvoorbeeld de eerste keer dat we dat deden, dan had ik de moeder van een van de mensen op kantoor, Marvin. En die kan echt soulfood maken, daar zeg je u tegen. Echt lekkere Indische kookkunsten. Dus dan fixen we voor iedereen gewoon lekkere chap, zoals mm-hmm. we dat zeggen. Chap is belangrijk. Lekker chappen. En dan heeft iedereen gewoon lekker zijn bakje met zijn food, wat hij heeft besteld. Mm. En dan geven we altijd een presentatie. We geven een kwartaalupdate van, joh, dit is er gebeurd met het bedrijf. Dit willen we gaan doen.
Nice.
En dan heel open ook aan iedereen die er dan zit. Krijg je een update van wat hebben we gedaan en wat gaan we doen.
Ja. En doe je dan ook wel eens een stap naar achter zetten en dan zoom je even uit om te kijken van wow, dit heb ik tot nu toe al neergezet?
Nou, misschien te weinig. Misschien is dat iets wat ik meer zou moeten doen. Af en toe heb ik wel zo'n dat ik een slap in de face krijg en dat ik ermee word geconfronteerd.
Mm-hmm.
Van hey, check wat er allemaal gebeurt. En dat was bijvoorbeeld laatst waren we bij Dynamo Festival in Eindhoven.
Mm-hmm.
En we hadden daar een showmatch tegen MCOM.
Die ligt daar.
Respect, Mr. Ruben Been.
Ja,
zeker. Zeker. Big shout-out naar Ruben. Maar we hadden daar een showmatch. En dat was zo'n realisatiemomentje. Ik zag MCOM daar en ik heb echt wel een groot respect voor MCOM en voor Ruben. Zij waren daar met z'n vijf spelers. En met Ruben zelf was er ook. En wij waren er volgens mij met een man of 16. En dat is ook wel iets typisch aan One Man Army. Dus wij zijn wel eens bij Fortnite toernooien geweest, bij Valorant, nou nu bij dit League ding. En wij komen nooit alleen met de spelers. Wij brengen altijd een hele berg met support. En dat zijn ook weer ook de content creators komen. Er was een de CSGO coach was er toen bij. En die hebben helemaal niks te maken met die event, maar die houden gewoon van die samen doen.
En als
als we daar met z'n 16e zijn, dan hebben we gezelligheid en lekker dollen, lekker gek doen. Geniet van je dag. We maken er gewoon een awesome dag van. We hebben toen MCOM pak slaag gegeven.
2-0.
Ha! Lekker. En daarna zijn we dus bijvoorbeeld ook met het hele team zijn we op het terrasje gaan zitten. En dan gaan we dus ook lekker met z'n allen weer even een drankje doen. Even een hapje eten. En echt die saamhorigheid.
Ja, dus eigenlijk van die paar momenten dan dat je eigenlijk er niet even aan denkt, ga je pas realiseren van wow, ik ben mooie dingen aan het doen.
Als je daar gewoon, toen ik daar stond en ik zag allemaal met 16 man zag staan. Ik zag een assistant coach op zijn tablet strategieën bedenken. En twee spelers waren met elkaar. En een content creator, meisje van ons, Catlux heet ze. Catlux die liep rond en die was aan het vloggen. En ik zag dat allemaal gaan en ik dacht,
wauw.
Jawel. We staan nu op het strijdveld, frontline.
Ja.
En het gaat lekker.
Mooi.
Heerlijk.
Wat ook lekker gaat, ik kan je sowieso feliciteren met de Elite Series LOL. Jullie hebben de stap gemaakt, divisie 1. Natuurlijk zijn er een paar mensen met te sneuvelen daarvoor, maar jullie hebben wel de stap mogen maken, want ze hadden ook een ander team kunnen kiezen natuurlijk. Hoe blij was je?
Hoe blij was ik? Ik heb volgens mij thuis, toen ik het hoorde, toen ik de go kreeg, zat ik in mijn onderbroek en toen heb ik een rondje gerend om het huis. Legit. Dus ja, toen was het echt. Toen was ik net een kleine jongen die een berg met snoep kreeg. En ik was echt gewoon rondrijden. Ja, ik was fucking blij. Ja. Met me zo te, ik werd helemaal lijp.
Heb je daar veel meer voor moeten doen dat ik een bewerkstelligen?
Alles vanaf stap 1. Dat leidt naar zulke soort momenten. Ja. Elke dag ploeteren, dat zijn de kers op de taart.
Ja. Ja. Ja, wat ik al zei, er zijn al een paar teams gesneuveld, helaas.
Ja.
Op welke reden dan ook, kunnen we natuurlijk zeggen. Wat gaan jullie anders doen aan die teams die nu verdwenen zijn, om te zorgen dat jullie wel blijven?
Dat is een lastige vraag, omdat ik wil vooral geen shade gooien op andere teams.
Mm-hmm.
Kijk, sommige teams die vallen misschien om, omdat het gewoon niet lekker loopt.
Mm-hmm.
Die hebben gewoon ongeluk. Dat kan natuurlijk ook zo zijn dat partners zich terugtrekken. Ja. Ik denk ook dat er teams zijn waar wel gewoon er een boefje aan het hoofd staat. En die gewoon mismanagement doet, wanbeleid voert. En misschien niet oké dingen met knaken doet.
Heat Gaming, waar is Cyanox of hoe heet de geheime speler?
Die dubbelspeler. Ja. Wat een verhaal. Ja. Daar heb ik mijn mening over, maar die
daar
zal ik vooral in mijn boek
kan
het stoppen.
Daar kan een film van gemaakt worden, eerlijk gezegd.
Ja, dat is zeker een heftig verhaal. Ik denk dat... dat heel veel getackled kan worden met transparantie wat dat betreft. Mm-hmm. En zoals ik zei, we hebben nu een fantastisch team. In specifiek League of Legends hebben we een geweldige coachingstaf.
Ja.
En we spreken praktisch dagelijks. Want hoe we dat helemaal aanpakken, dat is eigenlijk niet helemaal normaal, denk ik, voor de Benelux. Voor wat ik gewend ben van de Benelux. Sowieso hebben we nu een 6-man coachingstaf uit mijn hoofd. Dus dat is best wel fors.
Ja.
Er zit een performance coach op en van alles en nog wat. En praten. Praat met die mensen, zorg ervoor dat iedereen op de hoogte is. Maar ook weer, die mensen komen ook hier. Dus ik wil die mensen aan deze tafel hebben, op die stoel. En ik wil ze in de ogen kunnen kijken en met ze spreken. Want zoals dat dubbel verhaal wat er nu bij Heat nu is gebeurd. Ja, dat heeft alleen maar kunnen gebeuren omdat het management daar... En no offense naar het management, maar dat het management niet heeft gezegd... ik wil die persoon hier hebben zitten.
Mm.
En dat zeg ik wel. Ik wil je hier hebben zitten en ik wil je hand kunnen schudden. En als ik dat niet kan doen, dan wil ik niet matches... Dan ga ik niet zomaar met je werken, laat me het zo zeggen.
Ja.
En kijk, een speler is wat anders. Natuurlijk, ik heb nu ook een speler in weet ik veel waar zitten... die ik niet in real life heb gezien misschien. Maar mijn coaching staff, die wil ik wel... Eerst bijvoorbeeld op cam. Ik wil zien dat je een mens bent. Dus zet de cam aan en laat me je gezicht zien. Laat me zien met wie ik praat. Laat me zien wat er hoort bij die stem.
Ik denk dat al, wat je zegt, de cam alleen al aanzetten. Hoe belangrijk dat is op Discord. Mensen zijn gewoon uit gewoonte van... Oh, ik ga Discord en ik ga mijn cam niet aanzetten.
Ja.
Maar het is juist iets heel menselijk. Als ik met iemand ga praten online... Heb ook mijn webcam aan, want ik wil die persoon kunnen zien. Ik wil kunnen zien hoe die is, hoe die doet. En je kunt niet veel zien, maar juist dat beetje wat je wel kunt zien... zo kun je een persoon al een beetje polsen. En ik denk dat heel veel... de Benelux heel veel ervan kan profiteren... als die professionaliteit alleen al begint bij Discord en een webcam aan. Zo
het is,
simpel.
Het is ook simpel, want... Hè, op een ene manier wordt er met een heel scherp oog gekeken... naar e-sports teams, want die doen een heleboel fout. Maar ik vind dat we dat ook mogen omdraaien. We mogen ook best wel scherp naar spelers kijken. Ja. Want als je net, hoe je het ook bent of keert... Veel van die mensen krijgen wel salaris. En als ik iemand salaris geef, als ik jou betaal... dan ga je op zijn minst je hoofd laten zien. Want ik wil weten naar welk hoofd die poen gaat. Gewoon super simpel. En als jij te beroerd bent om je hoofd te tonen... ja, dan kan je echt fluiten naar je knaken. Super simpel.
Ja.
Je mag toch op zijn minst het fatsoen hebben. Bijvoorbeeld ook iemand die ik net leer kennen. Ik ben bijvoorbeeld heel erg op het... stel je gewoon voor, weet je, netjes groeten. Iets wat mijn vader me heeft geleerd.
Ja.
Hij zei, jongen, groet je mensen netjes. Surinaamse mannen.
Ja, en dan kunnen ze nooit zeggen dat jij iets fout doet... want jij hebt de eerste stap gemaakt om al te zeggen.
Tuurlijk, weet je. En die stukjes formaliteiten en gewoon netjes met elkaar omgaan... is belangrijk. En als iemand laat zien, hey, ik ben legit, ik ben een echt persoon... de cam staat aan, komt een keer langs op de facility. Natuurlijk, hier, alsjeblieft, dit is netjes je salaris... en samen gaan we iets geweldigs bouwen.
Ja. Ik denk dat eigenlijk, we hebben al een mooie samenvatting gegeven van dat stukje, dat professionaliteit, hoe dat zeker bij een Discordje al kan beginnen, hoe makkelijker het ook is.
Ja.
En als je dan kijkt van, we hebben natuurlijk over die Summer Split, de Elite Series LOL, want jullie gaan de Summer Split in. Ja, ik kan misschien zeggen van, gaan jullie een laag doel stellen, maar ik begin al een beetje te voelen wat jij misschien gaat zeggen, wat is je doel voor de Summer Split?
Er is, als het goed berekend is er een kans dat we naar EU Masters gaan, als we het goed doen. We kunnen daarbij play-offs pakken. Als we play-offs pakken, kunnen we de EU Masters. 100%. Niks minder dan dat.
En als het niet gebeurt?
Dan gaan we harder werken.
En dan ben je nog steeds trots op het
resultaat. Tuurlijk, je bent altijd trots. Want als je alles op alles hebt gezet om iets te halen, dan moet je altijd trots zijn. En dan kan ik trots zijn op mezelf, trots zijn op alle werknemers, trots op de coaches en op de spelers. Maar ik ben wel van mening dat als je bijvoorbeeld kijkt naar eerste, tweede, derde, vierde en op die manier, we gaan altijd voor een eerste plek. Ja. En als je een tweede plek haalt, dan is dat niet slecht, maar dat wil wel zeggen dat er iets gedaan moet worden. Dus je moet verbeteren, je moet analyseren, je moet back to the drawing board.
Ja.
Dat wel.
Oké, en we hebben net een paar keer het woord trots genoemd. Waar ben je op dit moment het meest trots op in alles wat je nu hebt neergezet?
Ik denk de algehele brand.
Okay.
Gewoon hoe One Man Army nu staat binnen Europa, kan ik wel zeggen. Want ik denk dat we de Benelux qua veel dingen al overstijgen. Er zijn ook bijvoorbeeld ook heel veel mensen die nu alleen naar ons kijken door League. Maar we doen veel meer dan alleen League.
Smash
bijvoorbeeld. Nou, en Ezreal, deze jongen, die is een monster. Die gast is helemaal lijp. En als je ziet wat hij presteert op Europees niveau, in de Smash scene is A Woman Army is geen kleine partij op Europees niveau. Dus de hele brand, als mensen A Woman Army zullen zien, kijk, tuurlijk zul je altijd haters hebben. En dat is goed, haters give me promo. Daar ben ik altijd blij mee. Maar je hebt ook natuurlijk een hele grote groep mensen die het heel tof vinden wat je doet. En ik denk dat die naar A Woman Army zullen kijken als een sterke brand. Een stabiel, solide team met lekker wat vechtlust, wat pit, hè? Lekker vuur in je oksel.
Ja.
En die houden van aanpakken, gewoon wat doen. Ja. Niet alleen maar lullen, maar ook gewoon wat doen.
Ja. En je hebt het net over Smash, maar ben je niet blij dat heel veel teams juist niet instappen in Smash? Want ik zie het soms als een verloren kans voor heel veel e-sports teams, maar ben je blij daarmee? Want het is best wel een grote scene, terwijl heel veel mensen denken dat het een kleine scene
ja,
is.
Ja, nou, het punt is een beetje, ik weet dat heel veel teams, die kijken bijvoorbeeld niet naar hoe groot is de scene of dit of dat, maar die kijken gewoon puur naar Twitch-cijfertjes. En als er dan bijvoorbeeld een toernooi wordt gestreamd, dan is het gewoon, ja, hoeveel mensen kijken. Ja. Nou ja, en als ze dan bijvoorbeeld, en daar vind ik dat mensen de plank misslaan, is dat ze bijvoorbeeld gaan, ze vergelijken dan alles met League of Legends, bewijzen van. Maar als je League gaat vergelijken met Tekken, gaat vergelijken met Smash, gaat vergelijken met Valorant, dan krijg je verschrikkelijk uiteenlopende cijfers. En ook weer de Benelux is compleet anders dan Europees niveau. Dus ik trek veel meer die dingen los en ik kijk naar, wat is mijn ROI, mijn return of investment?
Ja.
Dus ik investeer in Ezreal en wat geeft hij me terug? Nou, het eerste en het allerbelangrijkste wat hij mij teruggeeft is een baas van een gast die pit brengt, die vechtlust brengt en die met zijn neus de goede kant op staat. Ongeacht zijn prestaties.
Ja. Ja?
Want zo is hij ook bij mij binnengekomen, omdat wij kwamen in gesprek en hij pitchte zichzelf als het ware. En wij kwamen eruit dat, ja, wij dachten gewoon hetzelfde over dingen. En toen dacht ik gewoon van, ja, deze guy wil ik gewoon hebben.
Ja.
Ik wil gewoon samen gaan knokken en hij is gewoon een van onze beste strijders. Dus zijn mindset. Zijn mindset, dat is het belangrijkste.
En die past perfect in het verhaal van een One Man Army.
Absoluut.
Mooi. En als we dan kijken naar je capture moment, wat is je mooiste herinnering van de hele e-sports carrière die je hebt, die je met een One Man Army hebt? Als je dan één moment eruit moet kiezen, waar kijk je dan met heel erg trots terug? Is dat momentje waar je dat traantje moest laten voor de shirts? Of is dat momentje Elite Series waar je je onderbroek rond het huis liep? Of is dat nog een ander moment?
Moeilijk. Misschien dat ik hier en daar ook. Kijk, ik werk sowieso veel met metaforen. Dat heb ik tijdens het gesprek al hier en daar genoemd.
Ja.
En ons traject zie ik als een laddertje. En dat laddertje heeft tredes. En ik ben van mening dat je van treden naar treden alleen maar kan als je de vorige treden hebt. Je kan niet, zeg maar, opeens springen naar een volgende treden. Dus dat vlaggetje, dat was een treden. Dat naar Division 1 gaan, dat was een treden. En ik denk dat ze allemaal nodig zijn. Dus ik ben op al die momenten ben ik trots op mijn eigen manier.
Ja.
Het feit dat ik iets weet van rechten, dat is ook een laddertje geweest. Want daar heb ik zo verschrikkelijk veel aan gehad. Dus één capture moment, moeilijk. Wat bijvoorbeeld ook voor mij een big deal was. Kijk, ook al was het maar een showmatch, maar het was een match tegen Emcon. Emcon is al 15 jaar een begrip in Nederland.
Ja.
En het maakt me niet uit wat iemand ervan zegt. We hebben ze gewoon een pakje gegeven.
Ja.
En dan kan je zeggen, ja, het waren niet mijn beste spelers. Dat je beste spelers moeten neerzetten. Right? Dus nogmaals, met alle respect naar Emcon. Maar ook dat was voor mij een belangrijk moment. We hebben ze een titaan in de Benelux. Hebben we een pak slagen gegeven. Hoe je het ook bent of keert.
Ja.
En nu is het Emcon. En misschien een andere keer is het Genk. En daarna is het Fnatic. En daarna wordt het Liquid. En dat is het laddertje waar ik het over heb. Ja. En zo gaan we steeds omhoog.
En dat laddertje komt ook, ik denk ook weer terug bij het verhaal van... als je tegenslagen hebt, moet je doorgaan. Want dat streetje kan breken. Je kunt er overheen stappen of je gaat hem eerst fixen voordat je doorzet, toch?
Exact, ja. En soms moet je zelfs springen naar een ander laddertje. Ook dat kan.
Moet je wel verspringen, denk ik dan. Toch?
Dan moet je verspringen, maar een leap of faith, dat moet wel kunnen.
Dat is soms wel nodig, ja. Nee, 100%. En als je kijkt, we hebben het over world domination, hè, wat, dat is het uiteindelijke doel.
Ja.
Maar als we dan, ik zeg misschien realistisch, maar als we dan realistisch gaan kijken... kan voor jij misschien wel realistisch zijn wat je nu gaat zeggen... maar over 2 jaar, wat zou realistisch gezien al mogelijk kunnen zijn?
Over 2 jaar is het plan om echt op Europees level... actief te zijn.
Okay.
Dus dat is dan niet alleen weer in League, maar hè, in meerdere titels. Ik wil ook, wat dat betreft, wil ik mijn vleugel spreiden en niet alleen maar inzetten op 1 titel. Maar in meerdere titels op Europees level actief zijn, dominant zijn. En voor mij is het ook belangrijk, world domination. Zien veel mensen als bijvoorbeeld League of Legends Worlds winnen. Dat is voor mij niet dominant zijn, want je kan dat doen... en daarna helemaal terugkelderen. Ik heb altijd gevonden... een van de sterkste partijen vind ik Team Liquid. En waarom? Je kan van alles van ze vinden... maar het is een van de meest stabiele e-sports bedrijven... in de geschiedenis. Daar kan je van alles van vinden, maar dat is facts. Dus dat zie ik als world domination. Want hè, de uitspraak is ook bekend... naar de top komen is moeilijk... maar op de top blijven, dat is pas moeilijk.
Ja.
Zie daar maar eens te blijven. En dat zie ik als world domination. Aan de top komen en daarna daar ook blijven.
Ja. Zonder per se elke toernooi te moeten winnen waar je actief bent.
Precies.
Maar wel gezien te worden.
Soms word je derde, soms word je eerste. Maar je bent altijd in die top draaien mee. Ja. Je bent een begrip van... hè, je hebt een worlds in, noem een titel. En Women Army is daar. En zij competen, ze presteren sterk. De brand is goed, alles eromheen is stabiel. En mensen zijn blij. Hè? Een speler die speelt een split bij ons. En na de split stoppen ze bijvoorbeeld. En dan denken ze, hey, de bedrijf is wel kick-ass, man. Ik ben hier eigenlijk wel veel beter behandeld dan daar. Hè? Dat is ons afgelopen split met goed gesprek bijvoorbeeld met Gabouche gehad. Shout-out to Gabouche. Echt een baas wat hij bijvoorbeeld voor ons heeft gedaan. Mm. Nou, hij was naderhand heel erg positief. En ik wil niks spoilen of we nog de split met hem wel of niet ingaan. Mm-hmm. Dat is nog eventjes daar gelaten. Maar ja, mensen zijn wel positief daarover. Dus dat is dope.
Ik denk dat dat een mooie afsluiter is. Ik denk dat ik nog 1 vraag aan jou heb. En dat is, we hebben aan het einde altijd een codewoord. Die mag de gast bedenken. En dat codewoord is eigenlijk een soort van test richting de luisteraars. Kijkers tegenwoordig nu. Wie tot het einde heeft geluisterd. Dus dan kun je ook bij de mensen die bij je binnen je werken of spelers... checken of ze geluisterd hebben naar jouw podcastaflevering.
Dan kunnen ze dat ene woord zeggen.
Ja, dus je mag een woord zeggen.
Ja, dan is toch het ene woord dat bij ons past. Passion.
Passion. Nou, dan sluiten we af met passion. Ik wil jou nogmaals bedanken, Giel, voor het aanwezig zijn. Of ja, ik toch mag komen naar jouw training facility. Laatst heb ik 2 uur moeten rijden om hier te komen. Maar dat was het helemaal waard. Mooi verhaal.
Super, super.
Ik ben heel benieuwd waar je over 2 jaar bent. En zeker of die World Domination over 5... of 6, 7, 8, 9 tot 10 jaar kan duren. Maar die gaat er komen, ik geloof het zeker. En dan wil ik vooral aan jullie luisteraars... en eventueel ook kijkers bedanken voor het luisteren en het kijken. Zoals ik al zei aan het begin van de podcast... vind je een sterretje achterlaten, op een duimpje achterlaten... om de Benelux e-sports scene te laten groeien... en vooral meer luisteraars te realiseren voor deze podcast. Want ik denk dat Giel een mooi verhaal heeft laten vertellen... over zichzelf, over our One Man Army... en over hoe hij kijkt naar deze hele scene. Dus nogmaals bedankt voor het luisteren en het kijken. En tot de volgende keer. Bye.
Joe.